Ik mag met u spreken over, en dat is ook weer heel apart, maar dat wist die jonge team natuurlijk ook niet, over een mannen Gods hart. En dat was ook het thema op de eerste, de beste mannendag die wij in Urk hadden. Een man naar Gods hart. Een prachtig thema, en het wordt maar gezegd van één man in de Bijbel. Van David. Een man naar Gods hart. De man van wie we het meeste weten. Is geen enkele man in de Bijbel van wie we zoveel weten als van David. Hij heeft in de Bijbel, vooral ook in de psalmen natuurlijk, zijn hart op een geweldige manier uitgestort. En ook aan anderen laten zien wat er in zijn hart omging. En ik mag nu voor de lunch met u spreken over de mannen Gods hart voor Bathsheba. En na het eten de man naar Gods hart na Bathsheba. Want David was een man naar Gods hart voor Bathsheba. Daar hebben we niet zoveel moeite mee. Maar David was ook een man naar Gods hart na Bathsheba. En als u daaraan twijfelt, misschien even, en dan kom ik wel terug op deze tekst, misschien even naar 1 Koning 14. Waar God een paar maal een getuigenis geeft van David. David is dan allang bij de Heere, overleden. En dan zegt de Heere God van hem tegen van David in 1 Koningen 14. Als mijn, vers 8 in het midden. Als mijn knecht David, die mijn geboden in acht genomen heeft en die mij gevolgd is met zijn gehele hart, door alleen te doen wat recht is in mijn ogen. Dat zegt God van David als die overleden is. Door die mij gevolgd is met zijn geheel hart. Het eerste en het grote gebod is: gij zult de Heer uw God lief hebben met uw gehele hart. Nou, dat deed David. En nog eentje, een paar versen verder, in hoofdstuk 15, vers 5... waar de Heere God opnieuw dan dus zegt: omdat David gedaan had wat recht is in de ogen des Heeren, en zolang hij leefde niet was afgeweken van iets dat hij hem geboden had. En, dus ik lees het nog eens, zolang hij leefde niet was afgeweken van iets dat de Heere God, dat hij hem geboden had, behalve, staat er dan bij, in de zaak van de Hetiet Uria. Dus behalve in de zaak van Bathsheba is hij nooit afgeweken, zegt de Bijbel ons. De mannen Gods hart. Ik vind dat zo'n mooie term ook, hè? Of niet? Marjan citeerde die tekst al even en ik doe het ook nog weer. De ogen des Heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dat lees je dus van David. Zijn hart ging volkomen uit naar God. De ogen des Heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan, hem wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Even naar deze zaal. De ogen des Heren gaan door deze hele zaal om krachtig bij te staan, hem wiens hart volkomen naar hem uitgaat. God ziet hier onder jullie diegene wiens hart volkomen naar God uitgaat. En hij zal je krachtig bijstaan. Dat is natuurlijk dan iets, al deze dingen moet je laten zakken voor jezelf. Ben jij een man wiens hart volkomen naar God uitgaat? Dan moet je niet met goedkope smoesjes komen van, ja, we zijn allemaal zondaars enzovoort, dat wisten we al. Maar gaat jouw hart volkomen uit naar God? Eerst en het grote gebod is dat. Zo simpel als wat. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht, geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, zegt Jezus. Daar rekent God ons ook op af. En mijn vraag, en ik zal hem nog wel een paar maal stellen misschien, is: wat heb je nou met God? Ik denk dat de meesten van jullie naar een kerk of samenkomst gaan, prachtig. Maar wat heb je nou zelf met God? Weet je, in die tijd van David ging niet zo geweldig daar met Israël. Want Israël zei op een gegeven moment tegen de profeet Samuel: Wij willen een koning, want God is ons niet genoeg. Wij willen een koning, want we willen zijn zoals alle andere volken. En Samuel is daar boos over en God is daar boos over, maar het volk is niet, luistert niet en dan komt er een koning, Saul. Een noodoplossing. Want Saul was daar helemaal niet klaar voor. En het gaat ook helemaal mis met Saul. Hij doet niet wat God zegt. En er komt een tijd dat God zegt, ik heb er berouw van dat ik hem tot koning aangesteld heb. En dan moet Samuel naar Saul toe gaan om te zeggen, het is afgelopen met je, want je luistert gewoon niet, je bent ongehoorzaam. En dan komt dat prachtige woord uit 1 Samuel 13, waar hij zegt, maar nu zal uw koningschap, zegt hij tegen Saul, maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En de ogen des Heeren zijn over heel Israël gegaan en toen zei God, dat is hem, dat is hem. Want voordat God hem koos, was hij een man naar Gods hart. Hoe word je een man naar Gods hart? Nou, eerst maar even de menselijke kant laten zien. Psalmen, Psalm 16 maar even. Psalm 16, waar David zegt, allemaal psalmen van David, waar David zegt in vers 8, ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, bestendig, niet onbestendig, niet zo nu en dan, maar bestendig, voortdurend. Ik stel me de Heere bestendig voor ogen. Dat is de man naar Gods hart. En ik hoop en ik vertrouw dat ook, dat je iedere keer een beetje naar binnen kijkt, mannen. Wat heb je nou met hem? Wij kunnen ons zo ontzettend veel voor ogen stellen in onze tijd. Dat weten we allemaal. Een van de sterke trucs van de Satan in onze tijd is om ons af te leiden. Er is nooit een tijd geweest waarin er zoveel afleiding was. Dan heb ik het nog niet over verleiding, maar ook afleiding. Dus ik heb deze week, eergisteren, mocht ik spreken voor 200 christenstudenten van de Navigators. En dan merk ik hoe moeilijk het voor ze is om te luisteren. Ze worden zo in hun hoofd zit, zo vol, studenten allemaal. Ze klagen er ook over, mijn hoofd zit zo vol, zeggen ze. En je kunt ze bijna niet pakken. Je moet door Gods genade alles uit de kast halen om, Heere God, trekt u. En je ziet het voor je, sommigen luisteren ingespannen en anderen worden iedere keer weer afgeleid, want hun hoofd zit zo vol. En dan ga ik daar weg, heel bemoedigd, want er waren zulke schatten van mensen bij. Ook ontmoedigd, dan denk ik, hoe diep zal het zakken, Heere? Want ze stapelen er meteen weer andere dingen overheen. Dat is het hart van tieners tegenwoordig. Ze hebben nog maar zo'n heel laagje bovenop waar je het even neer kan leggen en dan worden er weer andere dingen opgestapeld. Wij leven in een buitengewoon ernstige tijd, vind ik. En nu is hier een man waarvan God zegt, ik heb een man gevonden naar mijn hart. Wat was dan zijn geheim? Wat hij zegt, ik stel me de Heere bestendig voor ogen. Wie onder jullie, mannen, kent dat? Kent dat verlangen? Ja, Godezijdank. Godezijdank. Weet u, weer even negatief en dan blijf ik de rest van mijn toespraak positief, hoop ik. Maar ik heb vroeger eens een keer op een jongere dag een beeld gebruikt, een voorbeeld van een groot scherm met 3 banen. Boven wit, in het midden grijs en van onderen zwart. En daar hadden ze van de NOS al poppetjes op gemaakt. En dat onderste vlak, dat zwarte vlak, dat kon je naar boven schuiven. En daardoor kwamen die poppetjes in dat grijze vlak in de knel. Die moest ik gaan kiezen. Of ik laat me opslokken door het zwarte, Of ik ga het zwarte uit de weg en ga naar het witte. Dat is kenmerkend voor deze tijd. Er komt uit de wereld der duisternis zoveel op ons af, zoveel wat wij gewoon onschuldig vinden. Maar zoveel op ons af, dat het u voor het dilemma zet, laat ik me opslokken door de duisternis? Of kan God die duisternis in mijn omgeving gebruiken om mij te brengen in het licht? Ik denk als Jezus komt dat het een sterke zwart-wit tekening zal zijn. Je bent voor of je bent tegen. Dat hele grijze vlak is verdwenen. Dan niet meer in de eindtijd. En daarom zulke woorden als deze. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Nou, dat is een keuze, man. En als je zo'n keuze niet maakt, is de kans erg groot dat je door dat duister opgeslokt wordt. Want daar hoef je niks voor te doen. Dat gaat vanzelf. En vooral voor een jonge generatie. Heb ik ook donderdag nog gezegd. Zeg, jongens, het is voor jullie veel moeilijker dan toen ik jouw leeftijd had. Veel moeilijker om de Heer Jezus te volgen, want er komt zoveel op jullie af, dat het al heel moeilijk is om te horen wat ik zeg. Laat staan om daar iets mee te doen. En ik dank God voor al het positieve wat er is. Maar toch, ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, zegt David. Je weet het, hij was schaapherder. Had er de tijd voor, heb je weer zoiets. Hè? De natuur, buiten, wandelen. Daar staat van David, hij wandelde voor Gods aangezicht. Het was een levensstijl. Het was niet een kwestie van vanmorgen en vanmiddag een toespraak horen en dan gaan we er weer tegenaan. Dat is een levensstijl waar je een beslissing in neemt. Wat wil ik? Hoe zal de rest van mijn leven verlopen? Zal ik me gewoon mee laten gaan met iedereen? Iedereen doet het toch. Of gebruik God die opdringende duisternis om mij te brengen in zijn licht? Ik wandel in het licht met Jezus, zegt een van de liederen. Dat is je keuze, man. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, zegt David. Dat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik lees nog even een vers uit Psalm 17 bijvoorbeeld. Vers 15. Maar ik zal, zegt David weer, in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Dat is een man naar Gods hart. En als je een man naar Gods hart wil zijn, is dit een van de onderdelen. En ik ben blij met uw kerkgang hoor, en met het feit dat u lid van de kerk bent. Maar mijn vraag is, wat heb u met hem? Persoonlijk. Bij het ontwaken, zegt David, bij het ontwaken, is het eerste wat hij doet. Voordat hij ontbijt voor zijn lichaam neemt, neemt hij het ontbijt voor zijn hart. Bij het ontwaken zal ik mij verzadigen met uw beeld. Kun je weer even naar binnen kijken. Wie van u heeft die dagelijkse instelling om bij het ontwaken u te verzadigen met het beeld van God? En dat moet u op uw eigen manier invullen. We zijn hier niet met de wet bezig, maar met de genade. Dat is een man naar Gods hart. En we willen het denk ik allemaal wel zijn. Maar daar hangt natuurlijk toch een prijskaartje aan. Bij het ontwaken, mij verzadigen met uw beeld. Voordat er iets anders is, heren, wil ik mij verzadigen met uw beeld. Nou, wij leven in de tijd van beelden. Beeldschermen. Kent ze, zulke. En zulke. En zulke. Duivel weet wat hij doet hoor. En moet je niet zeggen, jij ziet overal de duivel achter. Nee, want er zijn hele technische jongens die dat allemaal verdienen. Ze goede boterham aan en zo. Maar er zitten ook machten achter. Boze machten in de hemelse gewesten. Die ons bezig willen houden. Heb ik het nog niet eens over slechte programma's. maar die ons gewoon bezig willen houden. Ik kan het niet hebben dat op zondagavond er meer dan 5 miljoen Nederlanders voor de tv zitten te kijken hoe die boer zijn vrouw krijgt. Ik begrijp dat niet. En het kijkgedrag van de christenen is niet anders dan het kijkgedrag van de heidenen. Hoe wil je dan een man zijn naar Gods hart? Ik zeg niet dat je niet naar dat programma mag kijken, maar het gaat mij om die totale instelling dat wij al die beelden naar binnen halen. En daardoor zo weinig weten van wat deze jonge David zegt bij het ontwaken, zegt hij. Dan verzadig ik mij met uw beeld. Dat is een man naar Gods hart. Nou even de goddelijke kant. Wat is een man naar Gods hart? Ik kom straks op deze tekst misschien nog terug. Wat is een man naar Gods hart? Ja, je kunt het wel omzetten. Een man naar Gods hart is een man met Gods hart. Want God vraagt geen prestatie van ons. God zegt ja, vanmorgen, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Echt waar, hoor, mannen. Hij biedt je wat aan. Wat biedt hij ons dan aan? Hij biedt ons aan om een man naar Gods hart te mogen worden. Hoe word je dat? Door Gods hart in je toe te laten. Ik kan daar een heleboel teksten over aanhalen van dat God gaf zelfs Saul een nieuw hart. Maar dat het geheim van het evangelie is dat God ons een nieuw hart geeft. Jezus Christus kwam naar de aarde, hij stierf met jouw zonde. Heb je daar wel eens echt over verheugd? Maar jongen, dat vanmorgen natuurlijk prachtig, hè? Er is kracht in het bloed van het lam. Wat betekent het nou dat Jezus stierf? Toen Jezus stierf, nou daar heb ik Romeinen 6 even, werd jij meegekruisigd. Hij stierf niet alleen, hij nam jou mee. Dat is de Bijbelse boodschap. Je bent met, Paulus zegt dat letterlijk, ik ben met Christus gekruisigd. Dus je bent, weer Romeinen 6, dood. Voor de zonde, laat het dan vaststaan dat je dood bent voor de zonde. Wat zitten wij in onze kerken te tobben over zonde? En bij sommigen is het zo dat hoe meer je weet dat je een zondaar bent, des te meer stijg je op de geestelijke ladder. Alsof God zo gecharmeerd is van je zonde. Terwijl hij zijn zoon gaf, die op Gethsemane kwam en daar de beker met jouw zonde kreeg aangeboden. En tot 3 keer toe zei Heer, neem deze beker van me weg. Jezus die nooit gezondigd had, die geen zonde gekend heeft, kreeg de opdracht om jou en mijn zonde uit die gifbeker tot de laatste druppel te drinken. En hij, je kan net niet zeggen hij weigerde, maar hij vroeg de Heere God, kan het niet anders, dit kan ik niet. En God luisterde niet omdat hij jou zag. Dat is evangelie. En als Jezus stierf, stierf je mee, laat het voor je vaststaan dat je dood bent voor de zonde. Wat een evangelie. Wat een oplossing van Gods kant. En wat doen we God en wat doen we Jezus tekort door het zo druk te hebben over onze zonde? Alsof God daar zo bij mee zou zijn dat we dat dan weer bij hem brengen iedere keer. Waarom is er in onze christenheid zo weinig begrip voor het feit dat je dood bent voor de zonde? En dan ga je het leven, wat Arjan zei, dat moet een werkelijkheid worden. En dat wordt een werkelijkheid. Als wat God je aanbiedt, vraagt niks van je, biedt je wat aan. Nou, toen stond Jezus op uit de dood. Niet in zijn eentje, hij nam jou mee. De Bijbel zegt dat, we zijn met Christus opgestaan. En toen kwam er een heel nieuw leven. En toen ging Christus naar de hemel en dan zegt de Bijbel dat hij jou meeneemt. We zijn met hem gezet in de hemel. Dat is ook Gods aanbod. Een christen is iemand die straks naar de hemel gaat en nu in de hemel leeft. Wilt u nog meer? Voelt u, evangelie betekent blijde boodschap. Evangelie is een aanbod van Gods kant. De ware godsdienst is niet een godsdienst waarin de mens God dient. De ware godsdienst is een godsdienst waarin God de mens dient. Daar komt het woord godsdienst vandaan. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Ik bied je aan om van je zonde verlost te zijn. Ik bied je aan om dat opstandingsleven te gaan leren kennen. Ik bied je aan om met Jezus Christus gezeten te zijn in de hemelse gewesten als een burger in een rijk van de hemelen. Straks zichtbaar, nu een geestelijke werkelijkheid. En toen Jezus 10 dagen in de hemel was, heeft hij gedaan waar het hem allemaal om ging. Toen heeft hij op de Pinksterfeest zijn geest uitgestort in jouw hart. Hij gaat in jou wonen. Even een voorbeeldje. Er was een heel beroemde schilder, dichter, beeldhouwer, Michelangelo in de 15e eeuw. Als je naar Rome gaat, dan kun je zijn schilderingen zien in de Sixtijnse kapel. Dan kun je zijn beelden zien, Mozes, Maria, David enzovoort. Hij was heel goed in het beeldhouwen van dieren. En iemand kwam eens in zijn atelier en toen was hij daar bezig met een heel groot stuk marmer te hakken. En die man zijn mond viel open en toen zei hij op een gegeven moment, toen Michelangelo even stopte, hij zegt, moet u me toch eens vertellen, meneer Angelo, wat is nou uw geheim? U krijgt zo'n geweldig blok marmer in uw atelier en u hakt en u zaagt en u beitelt en u polijst en na verloop van een lange tijd staat er een levensecht paard voor u. Wat is uw geheim? En Michelangelo maakt een grapje en hij zei tegen hem, och, dat is toch niet zo moeilijk? Dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is. Voelt u de link naar het evangelie? Christus zit er gewoon in als je aan hem overgegeven hebt. En God geeft jou 70, 80 jaar om alles weg te hakken wat niet Jezus is. En als u straks voor hem komt, is zijn enige vraag, hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in jou? Want daar gaat het hem om. Nergens anders om. Alles wat God doet, doet hij voor zijn zoon. Niet voor jou, niet voor mij. Tweede instantie is voor ons. Eerste instantie, hij doet alles voor Jezus. Hij wil hem, die de wijnstok is, ranken geven. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en mijn vader is de lamp. En jullie zijn de ranken. Het paard zit er gewoon in. Christus zit er gewoon in. En je leven is bedoeld om alles weg te laten halen wat niet Jezus is. Wat is daarvoor nodig? Wat David zegt, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. Dat is de menselijke kant. Voel je? En dat zou ik je zo graag... Dat kan ik natuurlijk niet geven, maar ik zou zo graag willen dat je de smaak te pakken krijgt van het omgaan met God. Wij zijn zo verblind dat het niet tot ons doordringt wat God ons aanbiedt als we met hem mogen omgaan. Met wie zegt u? Met prins Alexander, met Maxima, met nee, met God. Een paar maal staat er zo'n prachtige tekst. God zegt bijvoorbeeld tegen Abraham op een gegeven moment, nadat het misgegaan is in het leven van Abraham, 13 jaar zwijgen en dan komt God ineens weer. En dan begint hij met deze woorden. Ik ben God. Alleen God zelf kan jou overtuigen van het grote voorrecht dat jij om mag gaan met God. Schepper van het heelal. En dat het God zoveel waard is om met jou om te gaan, dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor de dood in liet jagen. Moet je dan nog meer? Zo lief heeft God jou gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Wat moet je dan nog meer? En die God wil van jou ontzettend graag maken een man naar Gods hart. In wie hij woont. Hij vraagt niks van je, biedt je wat aan. Ja, hij vraagt ook eigenlijk wel weer wat. Maar dat weegt niet op tegen wat hij aanbiedt. Hij vraagt van je dat je daar gebruik van maakt. Bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. En daar kom ik weer met mijn vraag. Wat heb je met hem, mannen? Wat heb je met hem? Hoeveel dingen in je leven gaan er voor? Weer David, Psalm 27, waar die zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heere al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid des Heere te aanschouwen. Ik zou zo graag willen dat je de smaak te pakken kreeg van het omgaan met God. Dat is zo'n fantastisch aanbod van Gods kant. God zegt tegen Abraham, ik ben God. En dan zegt hij er meteen achteraan, wandel voor mijn aangezicht. En Abraham is de geschiedenis ingegaan als de vriend van God. Abraham, God spreekt over Abraham als Abraham, mijn vriend. Waar leven we voor? Ik heb het bijna gehad. Heel veel van jullie staan er nog voor of zitten er middenin. Maar wat is nou... Waar gaat het je om? Jezus zegt, werk niet om de spijs die vergaat. Maar werk om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Er is een spijs die blijft. Wij zeggen, als we doodgaan kunnen we niks meenemen. Dat is een halve waarheid. Materieel kan je niks meenemen. Nou is het ook zo onbegrijpelijk dat mensen zich een leven lang zo kunnen focussen op het materiële, terwijl ze er niks van mee kunnen nemen. Dat weten ze ook wel weer. Toch doen ze het. Maar er is iets wat je wel mee kan nemen. Werk niet om de spijs die vergaat, maar werk om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Wat je mee kunt nemen is dat wat God in je kan uitwerken. En je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. God, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Evangelie is geen vraag, evangelie is aanbod. Alle andere godsdiensten zijn vraag. Evangelie is aanbod. Voelt u ook de spijt die u in de eeuwigheid zult hebben als u zijn aanbod niet ten volle aanvaard hebt. Dat zegt Jezus ook. Die tekst in de Bijbel. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Niet verloren gaan. Dus het alternatief is verloren gaan. Is wat het zal zijn. Weten we maar ten dele. Maar het houdt in elk geval dit in. Een eeuwigheid spijt. Dat je zo nonchalant bent omgegaan met wat God je aanbood. Dat houdt het in elk geval in. Had ik maar. Daarom hebben we deze mannendag. Want God wil dolgraag een man van jou maken naar zijn hart. Bij het ontwaken. En dan zie je natuurlijk ook, bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Welk beeld, mannen, zit er op je netvlies? Gaan we even naar een paar bladzijden verder in de geschiedenis van David. Wat was het? 1 Samuel. U kent dat allemaal wel. Ik hoef het amper voor u te lezen. Want er zijn twee personen in het leven van David die een geweldige keer in zijn leven hebben gebracht. En dat was 1 Goliath en 2 Bathsheba. Nu even die 1 Goliath. Want wat gebeurt er met deze jongen? Hij is thuis weer. Hij is de Samuel is geweest om hem tot koning te zalven. En voor de rest gaat hij weer terug naar zijn schapen. Dan is hij thuis. Hij is ook al een paar maal aan het hof geweest. Om muziek te maken voor Saul die zo depressief is. Omdat God hem verlaten heeft. En dan komt er een berichtje. Zijn broers die zijn naar het slagveld. David wil je naar die jongens toe gaan. Neem wat eten mee. Neem ook maar wat mee voor koning Saul. En kijk eens hoe het met ze is. En dan komt hij daar en dan ziet hij Goliath. 40 dagen lang staat Goliath te brullen. Geef mij een man, zegt hij tot 2 keer toe. Die met mij strijden wil. En als hij wint, hebben de Israëlieten gewonnen. Als ik win, dan hebben de Filistijnen gewonnen. Geef mij een man. En hij brult en hij vloekt en hij schreeuwt. En ze zijn allemaal doodsbang. Ook Saul. Ook Jonathan. Waarom? Omdat Jonathan zich 40 dagen lang heeft zitten vullen met het beeld van Goliath. Dat staat op zijn netvlies. Hij weet, straks komt hij weer. En David heeft in diezelfde 40 dagen zich gevuld met het beeld van God. Bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. David heeft God op zijn netvlies. En David ziet Goliath en ziet natuurlijk wel dat dat een grote vent is. Maar het beeld van God is eindeloos veel groter dan het beeld van Goliath. Nou u mannen, wij leven in een tijd, even gewoon heel plat weer, in een tijd waarin het met huwelijken soms buitengewoon moeizaam gaat. U weet dat allemaal, ik ga daar niet over uitweiden. Een aantal van jullie zijn getrouwd, nou komt er een conflictje in je huwelijk. Weet je dan de bron te vinden, net als David, om kracht te putten? Waarom gaan er in onze tijd zoveel huwelijken stuk en waarom gaan sommige huwelijken onnodig stuk? Omdat ze de krachtbron niet meer kennen? Kerkverlating heeft een hele nadelige nawerking op onze samenleving, hoor. Ik ben ook getrouwd en wij hebben ook wel conflictjes in ons huwelijk gehad. En dan zei mijn vrouw tegen mij, als er wat was, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En omdat ik redelijk onder de plak zit. Met groot genoegen trouwens, want dat is een soort gemakzucht van mijn kant. Ik vind het wel lekker als zij het een beetje stuurt allemaal. Deed ik dat en ging ik naar mijn kamer. En dan kwam ik een beetje upset op mijn kamer. Heere God, u weet waarom of ik hier ben. We hebben een ruzie met elkaar. En u snapt dat zij de schuldige is, hè? Dat is leuk, hè? Van de week waren er 2 kleinkinderen, even ertussendoor. Eentje van 5 en eentje van 8. 2 broertjes die gek zijn op elkaar en elkaar doodvechten bijna. Dus die waren in de keuken bezig en ik keek door het raam en daar waren ze aan het knokken met elkaar. Dus ik tikte op de ruit en ze keken en het eerste wat ze deden was de jongste van 5 die wees die kant op. Hij is de schuldige. En die van 8 wees precies de andere kant op. Hij! Grappig is dat, hè? Waarom vertel ik dat? Ook vanwege mijn huwelijk. Ik denk altijd als er een conflictje is, dat is schuld van mijn vrouw. Dat hebben jullie niet, denk ik. Nee. Zij zit dan te zeuren, zij zegt dingen waarvan ik denk, waarom zeg je dat nou? Of ze vraagt wat van me, dat heb ik helemaal. Nou ja, het kan van alles en nog wat zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij wonen liefde en irritatie vlak naast elkaar. Ik verbaas me daarover. Hoe ik op het ene moment mijn liefde ervaar naar mijn vrouw. En dan kan het zo, er kan maar zo wat gebeuren en dan is er irritatie in mijn hart. En nee, hoe is het mogelijk? En dan ga ik met die irritatie naar de Heere God. Zeg ik, Heere God, haar schuld. Haar schuld, dat weet u. En dan ga ik stil worden. En dan sla ik mijn Bijbel open en dan ziet God altijd kans om mij duidelijk te maken waar ik schuldig ben. En dan ga ik na een uurtje terug naar Marianne en zeg ik, lieve schat, wil je me vergeven? En dan in de meeste gevallen biedt zij ook haar excuses aan, niet altijd, maar het maakt niet zo erg veel uit. Het gaat om mijn schuld. En altijd in een huwelijk, wanneer we de schuld zoeken bij een ander, zitten we aan de afgrond van een ravijn. Als u een man naar Gods hart bent, weet u wat het is om naar de bron te gaan. En dan kan Goliath komen. Maar dan is er een beeld wat groter is dan het beeld van Goliath. En dat zie je bij David. En ik wil even die paar versen, omdat ik ze zo mooi vind altijd van hem. Hoeveel tijd heb ik nog? 5 minuten. Verheug me op de eeuwigheid waar geen horloges zijn. Dan gaan we naar een bijbelstudie van Mozes van 300 jaar. Toch? Maar nu zal ik proberen me aan de tijd te houden. Als de tijd echt is, steek je één vinger op en dan ben ik verdwenen. Even dat woord van David, hè, omdat het zo mooi is daar bij die Goliath. Hij komt eerst bij Saul, die heeft er weinig vertrouwen in. Dan moet hij in het harnas van Saul, nou, dat kan hij dus niet. En dan staat er dat hij dat uitdoet. En dan gaat hij naar Goliath toe. En dan staat er in vers 41, hoofdstuk 17, zo naderde David de Filistijn. De Filistijn kwam al dichter bij David. Voor hem uit ging de schilddrager. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was. Rossig, schoon van gestalte. De Filistijn zei tot David, ben ik een hond? Dat je met een stok op me afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zei de Filistijn, kom er eens op hier. Dan zal ik je vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. Maar David zei, zie het voor je, ik vind dat zo. David zei tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met een zwaard en een speer en een werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere de Heerscharen. De God van de slagorde van Israël, die gij getart hebt. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren. En ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de hele aarde weten dat Israël een God heeft en deze hele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is des Heere en hij geeft u in onze macht. Heb u enig idee hoe ze in de hemel toegekeken hebben? Al die engelen over de rand van de hemel. Kijk, daar gaat hij. Mannetje. Dat is toch, dat is in de hemel. Hè? Oh, een man naar Gods hart. En misschien hebben ze tegen elkaar gezegd, God heeft de goede uitgekozen. God heeft geweten, met deze man kan ik ver komen. Het is voor u en mij de vraag, hoe ver kan God komen met u? Straks houdt het op. Hoe ver kan hij met u komen? Hij vraagt niks. Hij biedt je wat aan. Hoeveel kan hij aan je kwijt? De man naar Gods hart die zich bij het ontwaken verzadigde. Met Gods beeld. Ging met dat beeld op zijn netvlies de wereld in. En kwam de Goliath tegen, zoals u uw problemen tegenkomt in het leven. Maar altijd op zijn netvlies was daar het beeld van God wat groter was dan alle problemen bij elkaar. Groter dan de helper is de nood toch niet? Een man in Gods hart. Wat wil je? En beschouw dit nou niet als een preek. Dat was best wel een mooie preek. Dan heb je het niet begrepen. De ogen des Heren gaan door de hele zaal. Om krachtig bij te staan hem wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Ik kan dat niet zien aan de buitenkant. God wel. God ziet, ja, dat zegt hij ook van David. De Heren ziet niet aan wat voor ogen is. De Heren ziet het hart aan. Wat ziet hij? Als hij bij jou naar binnen kijkt. Ziet hij een man. Waarvan hij zegt. Met die kan ik ver komen. Daar ga ik alles wat ik heb in uitstorten. Want met die kan ik ver komen. Een man naar mijn hart.